Het is fijn om weer hier te mogen spreken. Het is een thuiswedstrijd met zoveel mensen die je kent. Het is altijd heerlijk om in je eigen huis te zijn. Ook al hou ik van alle kinderen van God. Maar je eigen huis is toch wat speciaals. Er zit Richard voor me en zo en Arie. Heerlijk. Ik vind het zo geweldig als je toch nagaat dat woorden van duizenden jaren geleden je zo kunnen bemoedigen en versterken. Is toch wonderlijk. Dat komt omdat hij leeft en omdat zijn woord geest en leven is. In september ga ik een cursus houden over leven in de eindtijd. En er zijn zoveel tekenen die wijzen erop zijn spoedige wederkomst, meer dan ooit. En Jezus zegt, als je die dingen ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. Dan moet je niet kijken naar het negatieve en alle ellende in de wereld, maar God wil dat je gaat ontdekken zijn macht en majesteit. Juist in een tijd waarin alles slecht gaat, is het een tijd om hem te leren kennen en hem beter te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Broeder Bert spreekt veel over het functioneren van de gemeente. En ik geloof, opwekking komt niet door één of twee mensen. Opwekking zal alleen maar komen als ieder lid van het lichaam sterk wordt in God. En zijn daden gaat doen. En zijn werken gaat doen. Daarvoor zegt Daniël ook in Daniël 11 vers 32, als hij spreekt over de komst van de antichrist, dan zegt hij dit: het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Er drie punten zijn dat het volk dat zijn God kent, en kennen is niet verstandelijk, maar een relatie hebben met. Dus het volk wat hem kent, dat zal sterk zijn, zal ontdekken wie hij is of zij is in Christus. En zal daden doen, niet onze daden, maar zijn daden. Zijn werken. En het is niet eerst allemaal werken om wat te verdienen. Want dan kan je wel zeggen, ja jongens, laten we nou allemaal Jezus werken gaan doen. We gaan iedere dode opwekken, maar het wordt een drama. Begin niet met je bewijzen en even lekker laten zien wat voor geestelijke spierballen je hebt. En dat je de duivel wat kan overwinnen. Want dan ga je failliet. Want zonder mij kan je niks, zegt Jezus. En daarvoor is het eerst hem kennen. Daar zien we ook, toen Jezus kwam op aarde, was het niet eerst, natuurlijk wil hij ons redden en is gestorven voor de vergeving van onze zonden, maar zijn hoofddoel was ons terugbrengen bij de Vader en hem te leren kennen. Want het moment dat jij hem gaat ontmoeten als papa, als vader, je weet je geliefd en aanvaard, je weet je vergeven door het bloed van Jezus, dat zal maken dat je sterk gaat worden, want je gaat zien, ik ben zoon en dochter. Wij zijn kinderen van God, wij zijn een heilige natie. De geest Gods is in mij. En dat zal juist de kracht zijn om daden te doen. Dus de lijn in de Bijbel is altijd intimiteit. Vanuit intimiteit met God leer je identiteit kennen. Identiteit betekent gelijk aan, idem. Dat betekent wie jij werkelijk bent. Je gaat ontdekken wie jij werkelijk bent. Niet de leugens die over je leven zijn uitgesproken. Wat je hebt gedaan, maar je identiteit vind je in papa. Vind je in het vaderhuis. Vind je, daar vind jij je zoonschap in de vader. Dat maakt dat je sterk wordt en dat maakt dat je dus daden kan doen geleid door de Heilige Geest. Dus het is intimiteit, identiteit en autoriteit. Dat geeft autoriteit in je leven. En God wil dat al Gods kinderen autoriteit hebben. Jezus heeft niet gezegd dat hij ons gezag heeft gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, alleen maar aan Zijbrand of Bert of een evangelist. Dat is een belofte die voor ons allemaal geldt. Alleen je komt er pas als je ja leert zeggen. God zegt ja en jij moet ook ja zeggen. En jij moet amen zeggen. Maar we gaan een tekst lezen, een mooie tekst. 1 Johannes 3 vers 1 tot 2, daar staat ook mooi omschreven. Waar het om gaat is eigenlijk dit: waaraan ontleen jij je identiteit? En waar ik je bij wil helpen vandaag is om de leugens te ontdekken die jouw identiteit verstoren, waardoor je geen vrucht kan dragen. Zolang jij het idee hebt dat je waardeloos bent en van geen waarde, zal je je zo gedragen. En religie kan ook een verkeerde identiteit brengen, namelijk we zijn altijd zondaren tot we sterven. Ja, hoe meer je gelooft dat je zondaar bent, hoe meer zondiger je zal zondigen. Het is een leugen identiteit, want op het moment dat ik bij Christus kom, zegt God, ik benader jou niet meer als zondaar, je bent mijn kind, je bent mijn rechtvaardige, je bent mijn heilige, je bent mijn geliefde. Want dat zegt de Bijbel, toch? En God wil dat we leugens ontmaskeren en zeggen, in Jezus naam breek ik daarmee, ik stap in die waarheid. Want wie wij zijn wordt niet bepaald door wat je denkt, door je familie, door je omstandigheden. Wie jij bent wordt uiteindelijk bepaald door God die jouw oorsprong is. Iemand die een grote uitvinding heeft gedaan, die de schepper is van een grote uitvinding, die weet precies hoe het werkt, hoe het apparaat werkt. Dan moet je niet een prutser aanzetten, maar je moet naar de schepper gaan. Heel veel mensen gaan naar prutsers. Allerlei soorten therapieën. Maar wat allergrootste belang is, dat je naar je schepper teruggaat. Hij heeft jou gemaakt. En daar uiteindelijk zal je herstel en genezing vinden. 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven. En daar begint het dus mee. De liefde die de Vader ons heeft gegeven. Door Jezus Christus, door geloof in hem, kom ik terug bij de Vader en ga ik merken, ik ben geliefd. God houdt echt van mij. En dan ga je van God houden. En dan gebeurt er iets. God heeft zo'n liefde gegeven dat hij ons kinderen van God heeft genoemd. Wat God noemt, dat is identiteit geven aan, dat is jouw persoonlijkheid. En hoe noemt God ons? Wij zijn zijn kinderen. Daar staat het zo mooi. En dat is wat wij zijn. Dus je bent niet wat je denkt te zijn. God wil dat je omarmt wat God zegt dat jij bent. Oh, een ellende in de kerkgeschiedenis en die kerk werd zo slecht gedaan. Ja, zolang we daar onze identiteit in vinden, God zegt, jullie zijn een heilige natie. Jullie zijn een volk wat Gods eigendom is. Jullie zijn een uitverkoren ras. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. En het is belangrijk dat de kerk daar zijn kracht in gaat vinden. Te lang hebben we ook de identiteit van de kerk laten bepalen door de ellende en de moeilijkheden en de strijd en de scheuringen. Maar dat moet onze identiteit niet zijn. Ook al hebben we veel fout gedaan. Onze identiteit is wat God zegt. Dat geeft identiteit aan. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Weer die link met als hij zich openbaart, hem kennen, dat is wat wij zijn. Ik vind mijzelf in hem. Het probleem is gewoon met ons in ons leven dat we heel verleden hebben. En ik laat je een aantal personen uit de Bijbel zien die ook te worstelen hadden met wat bepaalt uiteindelijk jouw identiteit. Wie bepaalt wie jij bent? Zijn dat de omstandigheden, je familie, je pijn? Of mag God dat zijn in je leven? Prijs de Heer voor je ouders, prijs de Heer voor je familie, eer ze. Maar heel vaak zie je dat ouders willen dat hun kinderen zijn zoals zij. Pa was prediker en jij moet prediker zijn. Dat kan zijn als het roeping is. Maar het kan ook helemaal misgaan. Waarom? Omdat uiteindelijk moet ieder mens leren terug te gaan naar oorspronkelijkheid. Wat wil God nou van jou? Hoe ben jij gemaakt? Wat zijn je talenten, wat zijn je bekwaamheden? Want dat geeft uiteindelijk autoriteit en maakt dat je vrucht gaat dragen. Als ik krampachtig probeer de plek van broeder Bert in te nemen, dat lukt natuurlijk voor geen meter, maar stel je voor, dan het enige wat ik doe is me frustreren. Als Bert mijn plaats in probeert te nemen, frustreer je elkaar. Het enige wat is kan, dat je je moet leren jezelf te omarmen in Christus. Met je sterke punten en je zwakke punten. Maar heel vaak komt er dus allerlei leugens in. Ook allerlei omstandigheden. Rijke mensen voelen zich al vaak wat verheven boven de arme mensen. En dan zie je al dat uiterlijke dingen identiteit gaan bepalen. Oh, dat is een miljonair. Maar die man kan hartstikke ongelukkig zijn. Dat is niet zijn identiteit. Dat is wat uiterlijke dingen op hem heeft gelegd. En heel vaak zie je dat uiterlijke dingen, vooral als mensen God niet kennen, gaan jouw gedrag beïnvloeden. En dat geeft frustratie, burn-out, en dat je helemaal vastloopt. Je zit echt niet lekker in je vel als je probeert een ander te zijn. Daarvoor wil Jezus ons bij de Vader brengen. En dat je heel persoonlijk ervaart dat je geliefd bent. Er kan allerlei omstandigheden zijn, oorlog, armoede, angst waar je in op bent gevoed. En dat kan heel sterk gaan werken op jouw denken en bedenken wie jij bent. Je hoort dat ook heel vaak van mensen, oh dat is een gescheiden zuster. Oh dat is een overspelige vrouw. Oh dat is een ex-de-hoper. Dat is een verslaafde. We moeten daar zo mee oppassen. Want God zal iemand nooit benaderen op basis van wat hij of zij heeft gedaan. De Bijbel noemt de overspelige vrouw een overspelige vrouw. Dit is later toegevoegd. Maar Jezus benadert haar als een toekomstige dochter. Hij benadert haar als dochter. Hij benadert nooit een zondaar als zondaar. Hij benadert de scharen als schapen die geen herder hebben. Dus de blik van Jezus is nooit op omstandigheden, uiterlijke dingen. De blik van Jezus is op wat hij ziet in jou en wat hij wil gaan doen. Dat is de profetische blik van God. Zo zie je ook heel vaak dat door allerlei cultuur en godsdienstige cultuur ook mensen misvormd worden. Ik las pas een artikeltje over een boek wat verschenen was over de jongens, meisjes in Kabul. De gewoonte in die cultuur in Afghanistan is dat als een familie bijvoorbeeld 2 of 3 dochters heeft, is het een schande dat je geen zoon hebt. En wat ze dan doen in die cultuur, er moet één van die meisjes moet zich als jongetje gaan gedragen. Die wordt als jongetje gekleed en die gedraagt zich tot de tijd van de ver in de puberteit als jongen. En die moet in elk opzicht laten zien aan de buitenwereld, die familie heeft ook een jongen, een erfgenaam. En dat boek gaat erover dat het enorme schade brengt in die mensen. Dat er echt hulp nodig is, want die meisjes die zich als jongens voordoen, als ze in de puberteit komen, weten ze geen eens wat het is om meisje te zijn. Dus hun identiteit wordt volkomen verknald door cultuur. Als jij nagaat, Erasmus, de grote Erasmus, de beroemdste Nederlander die de grondlegger is van het humanisme. Waarom heeft hij zo'n leer neergelegd wat een duivelse leer is? Waarom is hij zo krampachtig geweest door niet te geloven dat we redding en verlossing nodig hebben door het bloed van Jezus? Maar humanisme gelooft dat de mens in wezen goed is. Maar het is een geschiedenis. Erasmus zei altijd van zichzelf dat hij een geboortedefect had. En een geboortedefect was eigenlijk dat je een ongewild kind was. Zijn vader was een pastoor en die heeft gemeenschap gehad met de huishoudster en dat is Erasmus geworden. En Erasmus had daar een pijn over. Hij noemde zich vaak, later liet hij zich desiderus noemen. Dat betekent geliefd of gewild. En daar zie je al een pijn in, hè? Hij wil geliefd en gewild zijn, maar er was een leegte in zijn hart. Maar omdat hij heeft heel veel met Luther gecorrespondeerd en hij heeft nooit aanvaard dat we alleen door geloof gerechtvaardigd kunnen worden. En daarom is hij heel sterk gegaan op het goede van de mens. De mens is in wezen goed. Maar daar heb je geen verlosser nodig. En daarvoor zie je dat eigenlijk hij een vloek voor de wereld is geworden. En uiteindelijk Luther een enorme boodschap heeft gebracht door rechtvaardiging, door geloof. Maar je ziet bij zulke mensen dus al, wat bepaalt jouw identiteit? Als hij de Heer Jezus had leren kennen, had hij diep kunnen omarmen, ik ben gewild en geliefd. En dan hoef je geen humanisme uit te vinden, dan breng je het evangelie. Amen. Zo werkt het. Dus je status, je beroep, dat zijn ook dingen. Oh, dat is een dokter, dat is een prediker, dat is een politicus. Ook status en beroep mag nooit je identiteit zijn. In Afrika noemt iedereen die 2 gemeentes heeft van 2 mensen zich bisschop. En daar roemen ze heel erg in. Maar we zeggen dat ook, joh, laat dat nooit je status zijn, laat dat nooit je identiteit zijn. Prediker is niet je identiteit, bisschop is niet je identiteit. Dat is wat je mag doen voor God. En anders wordt het corrupt. Dan mis je ook jezelf, dan ga je buiten je schoenen lopen en je komt in een burnt-out terecht. Allerlei verkeerde dingen die over je zijn uitgesproken. Oh, je lijkt wel een meisje, wel een rare stem heb jij, wel een rare neus heb jij. Dus dan ga je heel raar over je denken. Je gaat jezelf minder waardig vinden, afgewezen voelen door lichamelijke gebreken. Weet je dat in Afrika vaak albino's gewoon gestenigd worden of op een eiland worden gezet in het Victoria Meer? Want dat is een identiteit, er is een vloek op. En soms kan een lichamelijk gebrek je identiteit worden. Maar wat er ook is in jouw leven, identiteit mag niet voortkomen uit wat je uiterlijk bent. Je mag teruggaan naar God. En dat is uiteindelijk ook wat ik een aantal dingen wil laten zien. in levens in de Bijbel. Als je bijvoorbeeld naar Mozes kijkt, dan zie je dat Mozes in het begin in Egypte, hij wist dat hij verlosser zou zijn, maar hij kende God nog niet. Dus als je dat eerste niet hebt, die persoonlijke relatie met God, kan je wel positie hebben of gezag hebben, natuurlijk gezag, want hij was prins van Egypte. 40 jaar woonde hij daar aan het hof van Farao, dus reken maar dat hij gezag had. Dus hij dacht, nou, als ik nou de Israëlieten help, ik sla een Egyptenaar dood, zullen ze wel zien dat ik de verlosser ben. Maar hij vond zijn identiteit niet in God. Waar het fout ging, is dat hij zijn identiteit vond in prins van Egypte. Later parkeert God hem 40 jaar in de woestijn. Hij moet vluchten voor Farao. Hij wordt 40 jaar in de woestijn geplaatst, maar hij kende God nog niet. En dan die 40 jaar ontmoet hij God bij de brandende braamstruik. En dan is hij alleen maar herder, hij is een niemandalletje. Hij wordt nog eens een keer achterna gezeten door Farao ook. En dan zegt God dit krankzinnige tegen hem. Ik zal je sturen naar Farao om mijn volk uit te leiden. Nou, dat is natuurlijk dwaasheid, zo'n niemandalletje. En natuurlijk zegt Mozes gelijk, wie ben ik? Wie ben ik? En dan zie je dus dat hij zijn identiteit ontleent aan zijn zwakheid. Nou, eerst je kan je identiteit ontlenen aan je sterkte, prins van Egypte, of aan je zwakheid. Maar allebei is niet goed. Allebei zal je verstoren. Allebei zal je nooit in de daden van God brengen. Pas als hij dat hoort van ik ben met je, dat is waar hij identiteit in vindt. Hij gaat God leren kennen. In het begin is hij onzeker, gaat Aaron mee, hij kan nog niet goed spreken. Maar God zegt, wie heeft nou de mond gemaakt, Mozes? Dat ben ik geweest. Ik zal je de woorden in mijn mond leggen. En hoe meer Mozes dus in de tent komt en God vindt, zie je Mozes enorm gaan groeien in autoriteit, in identiteit en autoriteit. En dat komt door de kennis van God. Dus als je onzeker bent in je leven, is het zo belangrijk om te gaan ontdekken vanuit het woord van God wat God over jou spreekt en wie jij bent. En daar rust in te gaan vinden, dat te beleiden in jouw leven. Dus het gaat er dan niet om wie jij bent, maar wie is jouw God? En wat is jouw beeld van God? Zie je God als een afstandelijke God of is hij jouw papa geworden? Voel je je thuis bij God en thuis in zijn gezin? Dus dat is de allerbelangrijkste vraag om tot juiste identiteit te komen en ontplooiing te komen. Bij Gideon zien we hetzelfde eigenlijk. Midian kwam telkens het land binnen en die stal alle graan en koren en zo. En Gideon was bezig met graan uit te kloppen, maar hij was bang. Hij deed dat in verborgenheid, want hij had angst in zijn hart. En ineens ziet hij een engel en die engel zegt iets, maar hij voelde totaal zich niet zo. Hij zegt, Gideon, gij dappere held. Kijk, dat is Gods woord, dat is de werkelijke identiteit, hoe God hem ziet. Want God kijkt naar Gideon, wat hij gaat doen en wat hij kan doen door die gast. Maar Gideon, dappere held, uiterlijk was hij helemaal geen dappere held. En daarvoor zie je ook dat Gideon heel sterk zijn identiteit ontleent aan omstandigheden, aan familie. Want wat zegt hij? Ach, mijn Heer, als de Heer met ons zou zijn, waarom is ons dit allemaal overkomen? Dus waarom is hij zo onzeker? Hij laat zijn zekerheid afhangen van omstandigheden. En niet van wat God spreekt. Niet van waarheid in God. Dus er is leugen. En God moet die leugen ontmaskeren om Gideon klaar te maken om sterk te zijn en daden te doen. Tweede wat Gideon zegt. Mijn geslacht, mijn generatie is de minste in Manasse. Ja, wat moet hij met mij? En misschien voel je dat ook, wat moet God met mij? Maar God zoekt helemaal geen sterke mensen. God zoekt zwakke mensen die hun kracht willen vinden in de kracht van God. Zo is het. Dus God gaat er ook helemaal niet op in. Dat vind ik heerlijk bij God, dat God gaat helemaal niet in op ons gemiauw. God wacht dat je je overgeeft. God zoekt ook helemaal geen bekwaamheid, man. God zoekt beschikbaarheid. Je bent toch altijd onbekwaam. Maar God geeft zijn bekwaamheid. God zoekt afhankelijkheid. Nou, derde is dat verkeerde zelfbeeld van Gideon. Ik ben de jongste. God zegt, Gideon, omdat ik bij je ben, zal je Midian verslaan. In hem ben ik meer dan overwinnaar. Buiten hem ben je een loser. Maar in hem ben je meer dan overwinnaar. En dus Intimiteit is daar het allerbelangrijkste in. God had Jeremia afgezonderd van de moederschoot af om een profeet der natie te zijn. Nou, uiteindelijk openbaart God zich en dan zie je dat Jeremia ook een heel slecht zelfbeeld heeft. En dat hij gelijk zegt, Heer, ik ben te jong, ik kan niet praten. En dan pareert God hem, die zegt, Jeremia, zeg niet, ik ben jong. Hij ontleed zijn identiteit aan, ik ben te jong, ik ben te oud, ik ben een vrouw. Ik ben afgewezen, ik ben zo zielig. Zo gaat het toch vaak? Als je wist uit wat voor opvoeding ik kwam, wie mijn ouders waren. Ik ben zo beschadigd. Maar God spreekt leven. God laat je zien wie je bent in Christus. God zegt, Jeremia, zeg niet, ik ben jong. Zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik u zend, zal je gaan en alles wat ik je gebied, zal je spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben bij je om je te bevrijden, luidt het woord des Heren. Jeremia, niet miauwen, ik ben bij je, ik zal je woorden geven, stap uit. Kennen van God, sterk worden en daden doen. Daarvoor is hij zo'n machtige profeet geworden. Daarom zie je dat God ook mensen een nieuwe naam geeft. In de hemel krijg jij een nieuwe naam, hè? En dat betekent dat je eindelijk gaat ontdekken helemaal wie je mag zijn in God. Je bent hartstikke uniek. Naam geven is identiteit geven aan jou. God zegt, zo zie ik jou. Pas als hij wederkomt zullen we het allemaal zien hoe God ons schitterend heeft gemaakt. Maar wie we mogen zijn in hem. En daarvoor zal je nooit identiteit ontdekken, kan je identiteit nooit ontlenen aan uiterlijke dingen. Je identiteit moet je ontdekken door heel diep in zijn ogen te kijken. Als ik me weer spiegel in zijn heerlijkheid, zegt Paulus, dat verandert mij van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Dus ik verander door, wauw, zoals hij is, mag ik zijn in deze wereld. Hij is geliefd, ik ben geliefd. Hij is rechtvaardig, ik ben rechtvaardig in zijn rechtvaardigheid. Dan kan je zeggen, ja, weet ik allemaal, maar ja, maar doe je het ook elke dag? Dat is een houding die je moet leren elke dag. Je kan 's ochtends opstaan en zeggen, hé, weer zo'n rotdag. Of je kan zeggen, dit is de dag die God heeft gemaakt. Hij draagt mij vandaag, ik zal met hem meer overwinnaar zijn. Want dan spreek je waarheid. Maar onze gevoelens en gedachten kunnen zoveel leugens bevatten. Een van de mooiste voorbeelden vind ik David. Dat vind ik echt iets ongelooflijks mooi. David was voor, sommige geschiedschrijvers zeggen dat ook, dat hij onwettig geborene was. En je kan een aantal dingen uit de Bijbel halen waarin je ziet dat hij nou niet zo'n geweldige jeugd heeft gehad. Minimaal. Namelijk, hij zegt bijvoorbeeld, zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Psalm 51 vers 5. Heel veel theologen zeggen dat is de erfzonde. Ik geloof dat niet zo erg. Waarom? Omdat een gezond iemand, zeker een Joods iemand, zal nooit van zijn eigen moeder zeggen, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is een schande voor je moeder. Dus daar zit iets. En wat sommige Joodse uitleggers zeggen, ja, hij is een onwettig geboren kind, of wat, er is iets gebeurd. Je ziet dat ook in heel de spanning. Hij zegt bijvoorbeeld in Psalm 69 vers 8, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Nou, je ziet daar pijn, hè? Je ziet daar afwijzing, je ziet daar moeilijkheden. Hij zegt in Psalm 27 vers 10, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Want er is blijkbaar iets gebeurd. Je ziet ook als David Goliath confronteert, zie je dat zijn broers hem ook belachelijk maken. Dat ze jaloers zijn, ze zijn pissig op hem en zo. En wat kom je doen en zo, blijf bij die stomme schapen van jou, weet je wel. Enorm vernederend. Dus er is een pijn in Davids leven, blijkbaar. Je ziet dat duidelijk uiten. Toen uiteindelijk de profeet Samuel gezonden werd naar Isaï om de toekomstige koning te zalven, zie je dat Isaï eerst als een zonen voor Samuel voorbij laat komen. Eliab en Abinadab en al die appjes. Al die appjes vandaag. En zelfs Samuel is misleid. Hij kijkt naar het uiterlijk van Eliab en hij denkt van, wauw, dat is hem. Dat is een krachtige koning. En God moet zelfs Samuel de profeet vermanen dat hij niet door Gods ogen kijkt. Samuel, let niet op zijn voorkomen, nog op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt er immers helemaal niet op aan wat de mens ziet. Want de mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En God heeft David gezien. Maar niemand zag hem. Want zijn eigen vader had David vergeten. En toen uiteindelijk al die zonen voorbij waren gegaan, zegt Samuel, van, is er nog iemand? Ja, die jongste. Dat niemandalletje. Wat het eigenlijk betekent. Oh ja, die zit bij die schapen, die stomme schapen daar. Nou, laten we hem maar halen. En God zei, dat is hem. Want God heeft David gezien. God heeft gezien hoe David omging met al die afwijzing, al die pijn, dat hij vergeten werd. Het is vrijwel zeker dat hij voor zijn 17e al Psalm 23 heeft geschreven. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Eén dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Al hebben vader en moeder mij verlaten, de Heer neemt mij aan. Dat maakt een sterke identiteit. Daarvoor werd die man zo krachtig. Kan je zeggen, ja, ik heb met Bathseba geslapen en volkstelling en zo. God gaat er helemaal niet op in, joh. Wat David doet is gewoon, hij gaat terug naar oorspronkelijkheid. En dat wil ik je even laten zien. In Psalm 22, vers 9 tot 10, je moet eens opschrijven. Er zijn drie dingen in de psalmen. Dat is wonderlijk hoe David daarmee omgaat. En dat wil ik je meegeven, omdat God wil dat jij ook zo naar je eigen leven gaat kijken. Dat je afrekent met al die leugens die misschien door je vader en moeder en door afwijzing en door verslavingen, omdat je bij de hoop hebt gezeten en omdat je gescheiden bent. Al die dingen die gebeurd zijn. God wil dat niet jouw identiteit meer bepaalt. Maar dat God jou gewild heeft. En dat de oorsprong is in Christus. Zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. En dan zegt David dit, u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, u deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Kun je zeggen, ja, maar het was misschien toch de vroedvrouw die hem uit de buik, uit de baarmoeder heeft gehaald. Ja, dat kan zijn. En misschien was het helemaal geen gewild kind. Als Erasmus dat had geprojecteerd, daarna terug was gegaan, was hij een verkondiger van het evangelie geworden. En niet van een dwaalleer. Want hij liet alles wat gebeurde, liet hij meespelen om zijn identiteit te bepalen. En ook al ben je een onwettig kind, God heeft jou uit de baarmoeder getrokken. Dat is de waarheid. En ook al voel je afgewezen, God heeft jou gewild en dat is wat hij hier doet. U heeft mij uit de baarmoeder getrokken. U deed mij vertrouwend rusten op de borst van mijn moeder. Heeft de vroedvrouw toch gedaan of de dokter? Nee, u. Begrijp je het een beetje? Je kan menselijk denken, natuurlijk denken, maar je kan ook denken in Gods gedachte, in Gods waarde. U deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u ben ik overgegeven bij mijn geboorte en vingen uw handen mij op. Toen jij uit de baarmoeder kwam, Gods handen vingen jou op. En Mark heeft een schitterende zoon gekregen, maar daaronder waren Gods handen. En je hebt het in de handen genomen, maar het waren Gods handen. Wat zie God in de dingen. Keer terug naar oorspronkelijkheid. Je bent gewild, man. Het feit dat je leeft is dat God heeft jou uit de baarmoeder getrokken. En als dat geloof gezond wordt, zal je daarna gaan gedragen. Dat zal je identiteit bepalen. Uw handen vingen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Als hij dan leest in Psalm 139, vers 13 tot 17, zegt hij, u was het die mijn nieren vormde. Psalm 139, vers 13 tot 17. U hebt mij geweefd in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Zoveel mensen met afwijzing. En dat zeg ik op school ook altijd. Ga eens voor de spiegel staan en zeg eens, Heer, dank u wel dat u mij wonderbaarlijk heeft gemaakt. Ah, maar die rotneus van me en die oren en ik zie er niet uit. Ja, maar dan komt leugen binnen als je zo redeneert. Als jij kan doen wat David kan doen, dat je kan zeggen, God, dank u wel dat u mij wonderbaarlijk heeft gemaakt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Dat brengt genezing voort. Want waarheid maakt vrij. En je ziet David dat hij op zo'n wijze ermee omging, op een geweldige wijze. Mijn wezen was voor u geen geheim. Hoe jij werkelijk bent is geen geheim. Hoe jij in elkaar zit. Hij is jouw schepper. Hij weet het beste waar schroefjes aangedraaid moeten worden, waar nog wat veranderd moet worden. En God wil dat je leert hem daarin te betrekken. En die leugens af te leggen van ik ben niks en ik kan niks. En je moet eens weten wat voor familie ik heb gehad. Nou, het kan allemaal waar zijn. Maar er is een grotere waarheid. Gods waarheid. En Gods profetische blik over je leven. En God wil dat je daarin sterk gaat worden. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Nog één stukje van een psalm. Psalm 71, vers 5 tot 7. Ook zo schitterend mooi hoe David dan spreekt over zijn geboorte. Want u bent mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Al vanaf de geboorte steun ik op u. Ja, maar ik kende hem helemaal nog niet. Ja, maar nu je Christus kent, wil God dat je door alle ellende teruggaat naar... Van mijn geboorte af ben ik van u en steun ik op u. David heeft ook veel dingen meegemaakt. Maar al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Al in de moederschoot was u het die mij droeg. Maar mijn moeder heeft me toch gedragen. Dat is ook zo. Maar er is een grotere waarheid. Mijn moeder, de Heere, heeft mij gedragen. Ik was al in de baarmoeder van God. Weet je dat de barmhartigheid van God, dat dat hetzelfde woord als de baarmoeder is in het Hebreeuws? De diepste barmhartigheid, de diepste liefde van God wordt hetzelfde omschreven als de baarmoeder. Voordat jij in de baarmoeder van je moeder was, was je al in de baarmoeder van God. Dat is de gedachte. Je bent niet maar een ongelukje. Zelfs Erasmus was geen ongelukje. Maar hij heeft de waarheid niet gekend. En waarheid maakt vrij. Want je was in de baarmoeder van God, je bent gewild. Al in de moederschoot was u het die mij droeg en was u mijn helper. U wil ik altijd loven. Ik ben voor velen als een wonder geweest, want u was mijn machtige toevlucht. Weet je hoe jouw leven een wonder zal zijn? Als je deze waarheid leert te omarmen in je leven. En als je niet constant je identiteit ontleent aan wat er gebeurd is. De verkeerde dingen in je leven. Je natuurlijke afkomst, je status. Maar als je je identiteit gaat ontlenen aan... voordat ik was geboren, was ik in de baarmoeder van God. Daarom spreekt de Bijbel over uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. God heeft aan jou gedacht. En dat jij er bent, is omdat God gedacht heeft aan jou. Omdat God gedroomd heeft over jou. Alleen door... Jezus Christus te kennen, kunnen we tot die erkentenis van waarheid komen. Daarom spreekt Paulus ook over bekering, vaak tot erkenning van waarheid komen. Paulus, als je naar Paulus kijkt, zie je ook dat hij was, en iedereen weet, dat was een godlasteraar. Hij heeft de gemeente vervolgd, hij was een geweldenaar, hij stond erbij toen Stefanus werd gestenigd. Met groot geweld gooide die christen in de gevangenis. Maar toch... Toen hij tot Christus kwam, was dat niet zijn identiteit. En liet hij zijn identiteit niet verstoren en zijn kracht niet verstoren van... Oh, ik heb de gemeente vervolgd. Oh, ik ben zo ellendig. Oh, ik ben een geweldenaar. Want daar kan je helemaal in verzinken, hè? In schuldgevoel, in angst, in veroordeling. Maar hij kwam tot Christus en hij wist, in Christus is er geen enkele veroordeling meer. Het is niet wat ik heb gedaan in mijn leven, wat mijn identiteit is... Maar het is hoe God mij heeft gevormd. En daarvoor zegt hij ook in Galaten 1 vers 15 en 16. En dan zie je dat Paulus hetzelfde doet als David. Hij kijkt niet naar alle verkeerde dingen die hij heeft gedaan. Hij leert Christus kennen en hij gaat terug naar oorspronkelijkheid. Want God heeft hem afgezonderd als apostel. Om de gemeente te bouwen die hij ook vernietigd heeft. Maar God gaat daar helemaal niet meer op in. En dan zegt Paulus ook later, toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd, en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had om zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Een afgezonderde apostel, terwijl hij een hele tijd lang de gemeente vervolgd heeft. Die zeggen, ja, ik ben ook zo verkeerd bezig geweest, zoveel fouten geweest in je leven kan zijn. Maar God wil je terugbrengen tot oorspronkelijkheid. Ik heb, zoals je weet, 25 jaar met verslaafden gewerkt. Ik ken Jerry Mendelssohn, die is nou voorganger van Victory Outreach. Een geweldige man van God geworden. Maar ik heb hem opgevangen in Frankrijk en ik weet hoe vreselijk gevaarlijke crimineel het is geweest. Dat mensen bang voor hem waren, was een grote misdadiger met revolvers rondliep, 10 keer teruggevallen. Maar nou is hij een grote man van God. En al dat andere, joh, God kijkt naar oorspronkelijkheid. De bedoeling was dat hij een man van God zou zijn. En de bedoeling van jullie is dat jullie krachtig en sterk zijn in God. En dat is waar Paulus ook naar teruggaat. En dat zie je met Simon ook gebeuren, met Petrus. Weet je wel, hij had de Heer 3 maal verloochend. En gelukkig zie je dat de Heer ook wel aan hem verschenen is. Maar toch zie je die frustratie. Ik heb het verziekt. Dus als de Heer zegt, jullie moeten wachten dat je de Heilige Geest ontvangt. Zie je Petrus in zijn natuur ook, erg onstuimig en ongeduldig. En die zegt op een gegeven moment in Johannes, jongens, ik weet het niet, maar ik ga vissen. Dat wachten is helemaal niks voor mij, ik ga vissen. En je neemt de hele troep discipelen mee, ze gaan lekker vissen. Terwijl Jezus had gezegd, niet meer vissen, vissen is van mensen. En dan zie je dat ze natuurlijk helemaal niks vangen. Want als je je eigen weg gaat, vang je niks. En dan de enorme genade dat vroeg in de morgen zijn ze al flink geïrriteerd, want ze hebben niks gevangen. Allemaal Petrus gevolgd, je moet Petrus niet volgen, je moet de Heer volgen. Maar het geweldige is, wij zouden zeggen, joh, Petrus, doe je nou alweer zo'n stommiteit? Kan je nou even niet een beetje geduld hebben? Maar weet je wat zo geweldig is van Jezus? Jezus staat aan de oever. Hij staat aan de oever, geen verwijt. En hij heeft ook nog eens een keer een lekker barbecue gemaakt. Lekker visjes, helemaal klaar. Hij heeft die vis helemaal niet nodig. En dat is zo lief van Jezus, hè? Je ziet geen verwijt. En dan spreekt hij Petrus aan. Petrus die duikt dan gelijk het water in natuurlijk, om bij Jezus te zijn. En, zegt, en dan gaat Jezus naar Petrus toe. En zegt hij, Petrus, heb je mij werkelijk lief? 3 maal vraagt hij dat. En 3 maal zegt hij ook, Petrus, hoed mijn kudde, voed mijn kudde, weid mijn schapen. En wat doet Jezus? Hij gaat niet terug naar verloochening. Hij gaat terug naar zijn profetische blik. Petrus, je bent mijn apostel, je bent mijn rots en je zal een herder zijn voor mijn schapen. Je zal een pilaar zijn van de kerk. Dat is wat ik ga doen. En waar het om gaat is uiteindelijk, Petrus, hou je nou van mij? Niet heb je het allemaal goed gedaan. Waarom heb je mij verloochend? Petrus, heb je het nou nog niet geleerd? Ga je weer vissen, stommerd. Geen verwijt, geen veroordeling. Jezus biedt zich aan, lekker barbecue. Hou je van mij, Petrus? Wat ik bedoel is, als je echt gaat zien hoe er in zijn hart geen veroordeling is naar je toe en geen verwijt en hoe liefdevol hij is, dat ook al ben je ongeduldig, ben je ongehoorzaam, hij staat aan de oever en hij wacht. Hij zegt, kom maar bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. En hoe meer je hem gaat kennen en zijn liefde, zijn geen veroordeling, zijn totaal voor jou zijn, zijn leven wat hij geeft voor jou, dat maakt dat je zegt van, ja Heer, u weet het, ik hou echt van u. Ik hou echt van u. Want als je echt van Jezus houdt en je weet echt dat hij van jou houdt, dan zal je merken dat je echt niet zo'n verlangen hebt om lekker te gaan zondigen en lekker in de wereld je te bezuipen of wat dan ook. Maar je houdt van Jezus. En elke dag hou je van Jezus, niet alleen zondag in Nehemia. Maar morgen zeg je, oh Heer, geweldig, u bent bij mij. Dank u wel voor uw genade op mijn leven. En vanuit relatie zal je merken dat je sterk wordt, niet alleen zondag hier halleluja roepen, maar op je werk. En als het moeilijk is en in de eindtijd en als er problemen zijn. En daarvoor zie je dat Jezus terugbrengt naar relatie. Want daarin zal Petrus sterk zijn. En dan zie je dat Petrus hersteld wordt door Jezus. En Jezus heeft nooit verder gepraat over, joh, waarvoor heb je me verloochend? Waarvoor ben je gaan vissen? Waarvoor heb je geen geduld? Met elkaar zijn we wel eens zo, maar hij is super. Jezus is geweldig. Ook bij de verloren zoon, die gaat weg van de vader. Hij zegt, ik hoop dat de vader me aanneemt als zijn slaaf, als zijn dagloner. Hij zag zichzelf als een dagloner, als een weggelopen zoon. Maar de vader kijkt naar hem uit en hij zegt, mijn zoon was dood, maar hij is levend geworden. Die vader noemt hem nooit dagloner. Kan je voelen, kan je denken, maar de vader zal je altijd benaderen als zoon. En naar heel de wereld zal God kijken. Het zijn allemaal zonen en dochteren die mij nog niet kennen. Niet alleen verloren zondaren, niet alleen moslims en allerlei andere gespuis. God zegt, het zijn allemaal mensen die de waarheid niet kennen. Toekomstige zonen en dochteren. En zo moet je mensen benaderen. Als jij een verslaafde op straat ziet of iemand die loopt te bedelen, benader nooit iemand om wat je ziet. Stap naar iemand toe en zie in hem een toekomstige zoon of dochter. Want dat doet God. Zo is hij. Dus daarom zegt Jezus, wat je nodig hebt is ogenzalf. En hebben we nodig, hè? Ogenzalf om te leren zien door zijn ogen. Dat wilde ik met jullie delen aan het begin van het nieuwe seizoen. Gewoon om een opfrissertje te geven. En ook om elke dag daarmee aan de slag te gaan. Als je merkt, het is nog zoveel leugens. Afwijzing speelt zo sterk in mij. Wat ik heb gedaan in mijn leven speelt nog zo sterk in mij. God wil dat je dat aan hem geeft. Dat je de leugen verbreekt. En dat je net als David en Paulus en Gideon en Mozes teruggaat naar oorspronkelijkheid. Voordat jij hier was, was jij alleen God. Nathanael kwam bij Jezus en Jezus zei, Nathanael, voordat je mij zag, zag ik jou. God ziet jou. En hij wacht aan de oever van al je eigen wijsheid en hij heeft zijn armen open.